Erg mooi om in jullie midden te zijn. Dit is een van mijn lievelingsgemeentes van heel Nederland. Het is echt altijd een voorrecht om hier te komen. Speciale groeten ook aan jullie, Johan en Lieneke, Mozes, Febe en Alef. En ook aan jou, Carine. Leuk dat jullie ook van helemaal bijna Timbuktu met ons meeluisteren. Ik zou nog een heleboel andere mensen willen groeten, maar dan mis ik een paar anderen, dus... gegroet. Een paar maanden geleden, ik denk 2 maanden geleden, is Edward Awabde, hij is de president van Kama Syrië en Kama Libanon, was hij in Nederland om te vertellen over hoe het nu gaat met Syrië, na 9 jaar oorlog, en al de dingen die God aan het doen is, daar in Syrië, door de kerk heen. En hij vertelt dat de helft van de bevolking is ontheemd, de helft van de kerk is ook weggegaan, die wordt vernieuwd ook met nieuwe mensen. En na afloop van zijn presentatie mochten we vragen stellen. En de oudste van de kerk die stelde een vraag die hem echt aan nadenken zette. Dat kon je zien aan zijn gezicht. En de vraag was, als je terug zou gaan naar voor de oorlog, en wat zou je dan doen om de kerk klaar te maken voor deze crisis? Dus wat zou je nu doen, wat zou je voor de oorlog hebben gedaan, om de kerk en de gemeente klaar te maken voor de crisis? Nou, goede vraag. Je kan merken zijn hele gezicht die ging nadenken. Want 9 jaar oorlog, hij heeft een hele andere crisis doorleefd. En zijn hele gemeente een hele andere crisis doorleefd dan wat wij hier meemaken. Als zij het hebben over lockdown, dan is dat wel wat anders dan bij ons. Als zij het hebben over distancing, dat is ook een totaal andere betekenis dan bij ons. Hamsteren? Daar is hamsteren heeft een totaal andere betekenis. En economische crisis waar wij nu over praten, daar is helemaal geen economie. Dus die vraag, hoe zou je klaar zijn voor de crisis van de oorlog? Ja, je kunt je voorstellen dat je van deze man echt het antwoord wilt horen. En na een poosje nadenken, zei hij, ik had gewild dat wij meer hadden gefocust op de innerlijke mens. Volgende dia graag. Dat ik had gefocust op de innerlijke mens. Want hij zei, we trainen wel mensen om leiders te zijn. We hebben onze leiders getraind om bijbelstudies te geven, voorganger te zijn, preken te houden, pastoraat. Maar we hebben gemist om meer aandacht te geven aan de innerlijke mens. En dat bedoelt hij niet de wonden van het verleden, de verkeerde relaties met je vader en dat soort dingen. Die zijn belangrijk, maar dat is niet het allerbelangrijkste. Hij bedoelt ook niet waar Nederland zo vol mee is met mindfulness en helemaal in jezelf kijken en kracht uit jezelf halen. Maar je hebt geen kracht in een crisis, in jezelf. Je moet kracht van buiten jezelf houden in een crisis. Waar hij het over heeft, is zonde. Gewoon ouderwets zonde. Hij had gewild dat daar meer aandacht aan gelegd was. Hij merkte tijdens de oorlog, dan komen allemaal dingen naar boven, crisis in het huwelijk, een autoritaire vaders die hun kinderen helemaal kapot maken, hebzucht, allerlei dingen die hij had gewild, hadden daar maar gefocust voor de crisis. Dus de vraag voor vandaag is, hoe kunnen wij klaar zijn voor de crisis? Wat moeten wij doen voor de crisis? Zij de coronacrisis waar wij nu in zitten? Of welke crisis je ook meemaakt in je leven? Ik ga aan de hand van de brief van Efeze dit bekijken. Nou heb ik gehoord dat jullie 1 of 2 jaar geleden hebben de hele brief van Efeze doorlopen. Dus die ken je al min of meer uit je hoofd. Maar ik wil ook eigenlijk de hele brief pakken, maar ik pak alleen 1 vers. Ik focus op 1 vers en aan de hand van die ene vers gaan we de hele brief pakken om te focussen op hoe Paulus omging met crisis. En de ene vers die wij lezen is vers 3, vers 1. Efeze 3, vers 1. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden bent. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden bent. Ik wil eigenlijk 3 dingen belichten in een... hoe wij klaar kunnen zijn voor crisis. Hoop, heiliging en hulp. Ik pak 1 gedeelte van de vers voor elk punt. Om deze reden, daar begint Paulus mee, met deze vers. Om deze reden, elke keer als je dat ziet, dan moet je afvragen, wat voor reden? dan ga je terug in wat Paulus daarvoor heeft geschreven. Eigenlijk hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, dat vertelt wie wij in Christus zijn. Het hele gedeelte begint met: gezegend zij God de Vader, die ons gezegend heeft in de hemelse gewesten in Christus. En dan gaat hij vertellen wat voor zegeningen we allemaal in Christus hebben. Wij waren zondaren, we waren dood in de zonde. We deden alleen maar datgene wat de wereld ons vertelde. We zaten onder de macht van de wereld om te doen wat de wereld altijd tegen ons zegt. En we waren eigenlijk vijandig tegen God en daarom was de toorn van God op ons. En dan zegt hij, maar God heeft ons in Christus doen opstaan uit dat leven. En heeft ons verheven en gezet aan de rechterhand van God, waar Christus gezeten is. Dat heeft hij in Christus gekregen. Paulus vertelt ook, je hebt het Joodse volk, het volk wat echt bij God was, van God was. En wij als heidenen waren heiden, we waren vreemdelingen. We waren zonder Christus, zonder hoop en zonder God. Maar in God, in Christus, zijn we nu dichterbij. We zijn medeburgers geworden, wij zijn erfgenamen van dezelfde belofte. Wij zijn de tempel waar God in woont. Wauw, geweldig. Als je dat ziet, Paulus die schrijft dit vanuit de gevangenis. En dan schrijft hij over hoe groot Jezus is. Hij is hoog verheven boven alle machten en krachten. Hij staat boven alles. En dan denk je, Paulus, je bent gek in je hoofd. Je hebt godsdienstwaanzin. Het is Jezus, door het verkondigen van Jezus, dat jij in de gevangenis bent geraakt. En Jezus die heeft het zo bewerkt dat jij in de gevangenis komt. En die Jezus die hij verkondigt, die kan je niet eens uit de gevangenis krijgen. En jij zegt dat hij alle macht heeft? Hier. Maar dan moet je naar luisteren wat Paulus te zeggen heeft. Want dan gaat hij vertellen waar zijn hoop ligt. Zijn oog is op iets anders gericht. Het is niet gericht op de crisis. Het is gericht op Jezus. En dat maakt een enorm verschil. Hoofdstuk 3, het rest van de hoofdstuk. Als je die leest, prachtig, moet je thuis hem doen. Hij schrijft, mij is een geheimenis bekendgemaakt. En dat is niet het geheimpje van die meisjes onderling. Heb je het gehoord? Ik heb het al gehoord. Heb jij het al gehoord? Nee, maar ik heb het al gehoord. Niet dat soort geheimenis. Een geheimenis van God. Waarin God openbaart wat zijn hele plan is voor de hele mensheid. Een geheimenis die redding brengt aan iedereen. En dat is aan Paulus geopenbaard. Nou, wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Daardoor is zijn oog op iets heel anders terechtgekomen. Ja, hij zit in de gevangenis. Hij draait er niet omheen. Hij zit in een crisis. Maar zijn oog is op iets anders. En daardoor kan hij die crisis aan. Het is net als een meisje die 's ochtends vroeg, die wordt wakker en die trekt haar jas aan. En ze zegt, ik ga in de zandbak spelen. Vandaag ga ik in de zandbak spelen. En dan moet je weten, het zandbakje is maar meter bij meter. Het is nat, het is vies. Af en toe zit er een kat ook nog eens in. En dat meisje zegt, ik ga in de zandbak spelen. Dus trekt die jas aan, ze gaat naar buiten. De ouders zeggen, nee, stop meisje, want je gaat vandaag niet in de zandbak spelen. Want, en ze willen uitleggen waarom, maar op het moment dat zij hoort, ik mag niet in de zandbak, dan gaat ze tekeer. Ze is twee en ze zegt nee. Ze zegt, ik wil in de zandbak, vandaag wil ik in de zandbak. En ze valt op de grond, ze gaat helemaal stampen en helemaal grote bombardie maken, grote toestand maken. Dus die ouders zeggen, ze pakken het meisje, doen het in de auto. En ze gaan op weg, ze gaan met de auto rijden. En in de auto zit ze helemaal nukkig te kijken, ik wil in de zandbak. Echt de hele weg. Totdat ze eindelijk stoppen op een parkeerterrein en ze kijken uit het raam, wat ziet ze daar? Efteling. Ze ziet gewoon heel de Efteling voor zich. De reden dat zij niet in de zandbak kon spelen, was omdat ze naar de Efteling zouden gaan. En die ouders wilden het uitleggen, maar ze was zo bezig met die ene zandbak dat ze niet wilde luisteren naar wat de ouders wilden geven. Een enorme, dat is niet een zandbakje van meter bij meter, dat is gewoon een heel speeltuin met zand erop en heel het toestel en van alles en nog wat. Zo is God met ons. Ik weet niet welke crisis jij nu meemaakt. Misschien is het de coronacrisis. Misschien ziekte. Een aantal van jullie zijn ziek geworden. Gelukkig, de meeste van wat ik gehoord heb, beginnen eruit te komen. Misschien gaat je bedrijf door een heel moeilijk tijd nu. Of misschien is het een hele andere crisis waar je nu doorheen gaat. Weet je, Jezus die troont echt boven alle machten en krachten. Hij heeft de allerhoogste positie, alle hoogste autoriteit. Hij staat boven elke crisis. En er is niks wat hem raakt. Er is niks wat hem van zijn troon afstoot. Maar er is wel één ding wat hem raakt en dat is jouw crisis. Dat raakt hem. Hij is mens geworden, heeft de hemel verlaten en op de aarde gekomen, omdat hij met onze levens wilde beleven. Het raakt, jouw crisis raakt hem. Maar het betekent niet dat God jouw crisis van je weg zal nemen. Weet je, God geeft je niet altijd wat je het meest wilt. Maar wel hetgeen wat je het meest nodig hebt. Dus hoop op Jezus. Hoop op hem, want hij heeft echt alle macht. En hij heeft alle goedheid en liefde voor je. Hij weet wat het beste is voor je. Hoop op hem, ook midden in de crisis. Dat is het eerste. Paulus zegt, om deze redenen, omdat Jezus, omdat we zo gezegend zijn in Christus. Tweede reden, heiliging. Het volgende gedeelte van de vers zegt, gevangenen van Jezus Christus. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Dus hij zegt daar niet de gevangene van de Romeinen, dat zegt hij niet. Terwijl hij in de Romeinse gevangenis zit, hè. Hij zegt niet, ik de gevangene van de Romeinen. Hij zegt, ik de gevangene van Christus Jezus. Daarmee wil hij zeggen, God heerst over alles. Het is door Jezus dat ik in de gevangenis ben. Sterker, Jezus die wilde dat ik in de gevangenis zou komen, zodat ik in het hart van het hele Romeinse Rijk, in het hart daarvan, het evangelie kon verkondigen. Probeer jij het maar eens. In de tweede kamer, daar het evangelie verkondigen aan iedereen, zodat iedereen het ook echt begrijpt. Nou, dat was Jezus een weg om Paulus in het midden van het Romeinse Rijk door gevangenschap daar te zetten om het evangelie te verkondigen. Dus om die reden is die gevangene niet van de Romeinen, maar van Christus Jezus. Maar ook om een tweede reden. Hij is zelf compleet, maar dan volledig gehoorzaam aan Jezus Christus. Hij is slaaf. Hij heeft geen eigen wil, hij is slaaf van Jezus. En dat vindt hij heerlijk, dat vindt hij fantastisch. Er is geen beter leven dan dat jij je volledig voegt aan datgene wat jouw schepper, jouw maker, jouw bevrijder, jouw liefhebber van je wil. En dan komen we bij discipelschap, heiliging. En wat is toch belangrijk om in een crisis, ja, dat te doen wat Jezus van je vraagt. Laten we naar deze coronacrisis kijken. De tweede helft van Efeze, de eerste helft gaat heel veel in op wat voor zegeningen hebben wij in Christus. De tweede helft gaat in over discipelschap, het toepassen van Jezus, het volgen van Jezus. En een van de eerste dingen die naar boven komen is hebzucht. Zorg ervoor dat je geen hebzucht hebt. Want God heeft alles voor je over gehad. Zijn eigen zoon heeft hij aan jou gegeven. Waarom zou je dan hebzuchtig zijn? Het tweede is onreinheid en ontucht. In deze tijd van de corona is het bezoek aan porno-websites enorm gestegen. Dat hoeft helemaal niet. Je bent geheiligd en gereinigd. Je bent niet meer gebonden aan zoals de wereld het doet. Je bent vrijgezet daarvan. Dus je hoeft niet naar die porno-sites meer te kijken. En derde is spanning in huis. Je hoort dat er nu in deze coronatijd zijn er veel meer echtscheidingen dan buiten de coronatijd, dan voor de coronatijd. Veel meer spanningen in huis. Relatie tussen ouders en kinderen zijn ook gespannen. Dus veel meer kindermishandeling. En daarin, dus een heel hoofdstuk, Efeze 5, moet je maar straks lezen, over het huwelijk, over het relatie tussen ouders en kinderen. Het volgen van Jezus. Daarin kunnen we de crisis aan. En de laatste is, wees onderdanig aan elkaar uit respect voor Christus. Nou, we doen niet anders op dit moment dan onderdanig te zijn aan de overheid. Vanwege degene die zwakker zijn qua gezondheid. Ik las van de week een uitdrukking, een soort gezegde, die zegt, als vissers niet de zee op kunnen, dan gaan ze hun netten repareren. Als vissers niet de zee op kunnen, dan gaan ze hun netten repareren. Je weet niet wanneer je net nodig hebt om uit te werpen. Dus werk nu aan heiliging. Werk nu aan die dingen die niet rijmen met Gods leven. Laat de Heilige Geest jouw hart doorzoeken. En die dingen wat nog duister zijn, wat niet volledig toegewijd zijn aan Jezus, doe die weg. Repareer die nu. En niet alleen heb je de hoop in Christus, je hebt ook nog de Heilige Geest die in je woont om dat te doen. Pak het aan en doe de zonde weg. Hoe groot of klein het is, doe het weg. Dus we kunnen op drie manieren ons voorbereiden, klaar zijn voor de crisis. Eén is door onze hoop echt te vestigen op Christus. Drink het op. Verlustig je helemaal in wie jij in Christus bent. Het tweede is heiliging. Doe alles wat niet rijmt met het leven in Christus, doe het weg. En leef echt volledig voor hem. En het derde is hulp. Dat je leven geeft aan Jezus. Voor anderen. Paulus die zegt, om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u. Voor u die heiden bent. Dus hij zit in de gevangenis vanwege de heidenen. Hij zit in de gevangenis vanwege de heidenen. Hij had een boodschap gekregen, een openbaring gekregen van God, dat niet alleen de Joden, die zijn Gods volk, maar de heidenen, die mogen ook in Gods volk komen. Die mogen medeburgers worden, dezelfde beloftes, die gelden nu ook voor hun. Ja, dat vonden de Joden helemaal niet leuk. Ze dachten, wij zijn het uitverkoren volk. Wat doen jullie heidenen hier? Dus daarom heeft Paulus heel veel problemen gekregen. En is hij in de gevangenis terechtgekomen. En weet je wat Paulus zegt? Het is een voorrecht. Het is voor mij een voorrecht dat ik in de gevangenis ben voor jullie de heidenen. Ja, vanwege jullie ben ik in de gevangenis, maar ik zou niet anders willen. Hij zegt aan het eind van zijn betoog over zijn gevangenschap, vers 13. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukking omwille van u. Want het is voor uw heerlijkheid. Paulus die geeft zijn leven voor de heidenen, zodat zij heerlijkheid mogen krijgen. Je moet het zo zien. Je moet hiermee vergelijken. Stel voor dat jij de kuur voor corona ontdekt. Je zit in de keuken te kokkerellen en je doet een paar ingrediënten bij elkaar. En opeens denk je, oh, ik heb de kuur voor corona ontdekt in mijn huiskeuken. Wat ga je dan doen? Dan neem ik aan dat je naar de eerste de beste ziekenhuis gaat, naar een intensive care unit, en zegt, jongens, ik heb de kuur voor corona, wie wil er een lepel van me hebben? Nou, ik kan me voorstellen dat de artsen dan als een muur daarvoor gaan staan en zeggen, oh, wacht even, wij zijn hier de deskundigen, wij zijn hier de artsen, wij weten medicijn, wie ben je? Kom je met een dingetje uit de keuken? Dat werkt toch niet? Ja, maar dit werkt 100% gegarandeerd. Iedereen die maar één lepel van deze kuur neemt, van deze medicijn neemt, die wordt genezen van corona. Dan zeggen de artsen, het zal wel. Je gaat eerst onderzoeken en dan alle methodes gebruiken voordat dit überhaupt bij iemand toegepast wordt. Wat ga je dan doen? Ga je dan naar huis zeggen, nou ja, laat ze maar allemaal doodgaan? Denk er niet. Als jij de kuur voor corona hebt, dan kan je niet anders. Dan wil je die mensen de kuur geven. En dan ga je het nog een keer proberen. Dan komt misschien de politie aan te pas, de veiligheid. En dan krijg je echt problemen. En toch probeer je door te gaan. Want je hebt de kuur voor mensen die ziek gaan en anders dood. Wij hebben de kuur voor de allerergste ziekte die er maar is. En deze ziekte heeft elk mens op deze aarde getroffen. En het is een dodelijke ziekte. Niet alleen dood dat je lichaam sterft, maar ook je ziel is voor eeuwig gescheiden van God en voor eeuwig in de hel. Voor eeuwig. En wij hebben de medicijn daarvoor. En dat is Jezus Christus. Wij hebben de medicijn voor de zonde en dat is Jezus Christus. Wat hebben wij ervoor over? Om juist nu, in deze tijd, Jezus Christus te brengen aan degenen die hem nodig hebben. Ja, er zal tegenstand komen. Ja, er zal vervolging komen. Ja, de meesten zullen het niet eens willen nemen. De kuur voor zonde. Maar het zijn erbij die het wel willen. En voor hen, wat hebben we ervoor over? Zodat zij van die zonde genezen kunnen worden. Samenvattend, er zijn drie manieren waarop Paulus klaar was voor de crisis. Tijdens zijn crisis waar hij van schrijft in Efeze. En welke crisis je ook meemaakt, er zijn drie manieren om daarop voor te bereiden. Heb je hoop op Jezus. Verlustig je in hem. Verdiep je in wat hij allemaal voor jou gegeven heeft. Beleef het allemaal. Het tweede is heiliging. Doorleef het. Laat de zegeningen van Christus helemaal in je leven doorwerken. Alles wat niet rijmt met het leven in Christus, doe het weg. En begin vandaag. Niet morgen. Begin van nu. En het derde is hulp. Jij hebt het allerbeste wat de mensheid nodig heeft. En dat is Jezus. Deel dat uit. Misschien door te verkondigen, misschien door je buurman. Met Pasen konden we bloemetjes uitdelen. Ik weet niet hoe je het doet, maar deel de liefde van Jezus uit. Mogen God zo jullie zegenen. En